We gaan eerst maar eens naar Jesaja. En hoewel we vanmorgen eerst een inleiding tot het boek zullen bespreken, zullen we toch beginnen met een gedeelte daarvan te lezen. Jesaja zelf hield namelijk ook al een inleiding. Jesaja 1 vers 1, waar staat: het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt: ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, zij hebben de heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand, uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Tot zover. En dat is bepaald geen opwekkende inleiding tot dit Bijbelboek. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als u hier de bespreking van de profetie van Hosea ooit hebt meegemaakt, dan zult u heel wat hierin herkennen. Dus weinig verheffende woorden, want het blijkt een nogal goddeloze situatie te bestaan in Israël. In Juda wordt het hier genoemd. En daarom vinden we in niet alleen dit hoofdstuk, maar in dit hele Bijbelboek inderdaad een opwekking gericht tot Israël om toch vooral zich te bekeren tot de Heer. Daar komt het in het kort op neer. Dus nou is een paar eenvoudige dingen zeggen over Jesaja. Het is het meest eenvoudige te onthouden, is dat Jesaja als de grote profeet van het Oude Testament, dat Jesaja genoemd wordt ook wel de evangelist onder de profeten. Als namelijk ergens in het Oude Testament het evangelie uitdrukkelijk gepredikt wordt, is het speciaal in Jesaja. Dat zit hem ook in zijn naam. Jesaja betekent namelijk Jehovah is redding, Jehovah is heil, of hoe men dat maar vertaalt. Het hangt samen met ook Jehoshua. En dat is de naam Jozua, oftewel de naam Jezus eigenlijk. Komt heel sterk overeen. Ik ga het niet uitleggen wat het verschil is tussen Jehoshua, Jozua dus, en Jesaja. Het gaat erom dat de strekking van beide namen eigenlijk hetzelfde is. Jehovah is redding. Wij vinden dan in Jesaja ook de oproep tot bekering, tot de Heer, opdat hij zou redden. In Jesaja vinden we dan ook de Heer Jezus beschreven, de Messias beschreven, als niet alleen als de heilige Israëls, maar ook als de verlosser en ook als de heiland, de term die hier gebruikt wordt. We zullen dat later vanzelf allemaal tegenkomen. Eerste plaats wat algemene opmerkingen. We zijn hier begonnen in Jesaja. En Jesaja wordt gerekend als de eerste van de grote profeten. Immers, nadat we de geschiedkundige boeken door zijn gegaan, zijn we terechtgekomen bij de zogenaamde dichterlijke boeken. Job wordt er soms ook toegerekend. En dan psalmen, spreuken, prediker, hooglied. Ook prediker wordt tot de dichterlijke boeken gerekend. Dat verbaast u misschien, maar dat is heel eenvoudig te verklaren. Dat doet men omdat men het dan niet al te serieus hoeft te nemen wat er is daar. Maar goed, dat laten we even terzijde. Hè? Men beschouwt het boek dan namelijk als een dichterlijke vrijheid. Begrijpt u wel? Maar goed, even terzijde. Daarna krijgen we de profetische boeken. En die beginnen dan bij Jesaja. U hebt het rijtje natuurlijk ooit al een keer uit uw hoofd geleerd. Hè? Jesaja, en weer klaar is, en weer zegt gedaan. Dat moet je helemaal zo uit het hoofd op kunnen dreunen, ja. Het begint bij Jesaja. En dan krijgen we eerst de grote profeten. Dat zijn er vier. Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Daniel. En daarna volgen de kleine profeten, beginnend met Hosea. En dat is een rij van soms zelfs hele kleine profeetjes, soms maar van één bladzijde. Maar de grote profeten zijn inderdaad over het algemeen groot. Jesaja bijvoorbeeld kent wel 66 hoofdstukken. Ik kom er straks nog even op terug. Maar Jesaja wordt beschouwd als de belangrijkste van alle profeten. Dat wil zeggen van alle profetische boeken van het Oude Testament. Want ik weet heus wel dat Mozes als de middelaar en profeet van het Oude Verbond een heel belangrijke figuur is. En bovendien dat van Johannes de Doper gezegd wordt dat hij de grootste profeet is van het Oude Verbond. Maar dat neemt niet weg dat het onder de profetische boeken Jesaja de grootste is. En die staat dan ook inderdaad voorop. Hij is ook zo ongeveer de oudste, de vroegste van de grote profeten. Ik zal nog even helpen met een paar ezelsbruggetjes. Er zijn vier grote profeten, waarvan twee predikten in het land en twee buiten het land. Namelijk twee in het land in Israël zelf en twee traden op onder de ballingen, in de ballingschap. En ze zijn makkelijk uit elkaar te houden, want de profeten die in het land optraden, daarvan eindigt de naam op ja. Eindigt op ja, van Jehovah dus. En de profeten die buiten het land optraden, daarvan eindigt de naam op El. God dus, van Elohim, afkorting van Elohim. In het land heet hij Jehovah immers. Dan krijgt hij de naam en buiten het land is het neutraler, heet hij gewoon God. Dus je krijgt Jesaja en Jeremia, die treden op in het land. En Ezekiel en Daniel traden op in de ballingschap. Zo, dat is makkelijk te onthouden. Dat zijn ezelsbruggetjes heet dat, want een ezel kent de krib zijn heren. Nou goed, dat heeft er niks mee te maken, vers 3. Terug dan naar Jesaja. Jesaja heeft zeer lang opgetreden. En dat is ook de reden misschien waarom het boek zo lang is. Maar bovendien heeft hij ook al zeer vroeg opgetreden van de grote profeten in elk geval. Er staat wanneer hij optrad, namelijk in de dagen van Uzzia, dat is vers 1. Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En voor de volledigheid zet ik daar toch even wat data bij, wat jaartallen bij. Uzzia namelijk. Trad op in, of begon te regeren in 809 voor onze jaartelling, wel te verstaan. Want anders zou je de opvolger geweest zijn van Karel de Grote. En dat is dus niet het geval. 809 en regeren 52 jaar. Even achter, een beetje klein. Daarna krijgen we Jotam. Koning Jotam regeerde 16 jaar overigens. En dat is dan, ik kan het zelfs uitrekenen. Die begon de regering in 508. En dat eindigde dan weer in de heerschappij van koning Agas, dat was eveneens 16 jaar. En dat was begonnen 742. Allemaal nog steeds voor onze jaartelling, daarom telt het ook af. Zuster Griffioen, ja en in plaats van op. Want ze zijn onderweg naar het jaar 0, hè? Daar komt het op neer. Hè? Daar moet het uitkomen. Hè? Daarna na Agas krijgen we koning Hiskia. Regeerde overigens 29 jaar. En dat begon in 726. En daarna, maar dat doet er weer voor ons eigenlijk niet zoveel meer toe. Nou, ik wil het even afmaken, het verhaal. We zijn er toch bezig. Het staat niet op onze jaartallenlijsten. Al deze data, voor zover ik weet, is er nog niet op ingevuld. Daarna krijg je namelijk koning Manasse in 697 is dat dan. En die man die regeerde 55 jaar was het, meen ik. En dan krijg je nog Amon, maar dat is allemaal heel kort. Ze hebben geen jaartallen bij, 2 jaar. Josia, 31 jaar. Joahas, 3 maanden. Telt dus eigenlijk helemaal niet. Dan krijg je Joachim. Dat doe ik dus voor degene die per se de lijst ooit eens een keer compleet willen hebben. Hè. Die regeren 11 jaar. En dan Joachim, bijgenaamd Jegonias, of ook wel Gonia, of Gonias, of hoe die maar heten mag. Die regeerde 3 maanden en 10 dagen. En toen werd hij weggevoerd, schrijft deze man kinderloos, enzovoorts. En zo ging hij de ballingschap in, namelijk. Waarna in de tijdens de ballingschap nog regeerde over Jeruzalem Zedekia. En die regeerde 11 jaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee zijn we terechtgekomen in 587, was de bedoeling. Nou goed, met het laatste stuk heeft er niet zoveel mee te maken. Ons gaat het om het eerste stukje, namelijk van Uzzia tot en met Hiskia, want dat is de tijd waarin Jesaja optrad volgens Jesaja 1 vers 1. De dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia. En men zegt dat hij zelfs Hiskia nog heeft overleefd. Of dat waar is, weet ik niet. Maar in elk geval moet Jesaja dan een aanzienlijke leeftijd bereikt hebben. Over de tijd daarvan, over de tijd van zijn optreden zullen we het later nog hebben. Want het speelt een rol, ook in het boek. Er staan ook delen in Jesaja die eigenlijk in de eerste plaats historisch zijn, geven namelijk bepaalde gebeurtenissen weer, die overeenkomen trouwens met wat er vermeld is in bijvoorbeeld Koningen en Kronieken, maar we komen dat vanzelf wel tegen. Ik zal eerst een paar algemene dingen van Jesaja zeggen, die we even moeten passeren, omdat er zoveel misverstanden over bestaan. In eerste plaats is het zo dat van Jesaja gezegd wordt dat het boek als zodanig een soort Bijbel in het klein zou zijn. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Als je van Jesaja maakt de evangelist onder de profeten, dan mag je aannemen dat de Bijbelse waarheden in het algemeen allemaal teruggevonden worden in Jesaja. En toen was er iemand die zei, dat is leuk, want de Bijbel heeft 66 boeken en Jesaja heeft 66 hoofdstukken. Dus dat komt leuk overeen. Hè? En er is nog wat, want men verdeelt Jesaja gewoonlijk ook in 39 hoofdstukken plus dan nog 27 hoofdstukken. Men verdeelt het boek soms in tweeën. Komen we straks nog wel terug. 39 en 27 en men zegt dat het Oude Testament kent 39 boeken en het Nieuwe kent er 27, dus het komt mooi overeen. Maar het verhaal gaat niet op. In de eerste plaats niet, om van achteren te beginnen. Omdat Jesaja een Hebreeuws boekje staat in het Hebreeuwse Oude Testament. En het Hebreeuwse Oude Testament kent een heel andere indeling dan ons, dan onze Bijbel. De vertaalde vorm van het Oude Testament zoals wij die kennen. Zelfs het aantal boeken klopt daar niet eens. Omdat in de Hebreeuwse Bijbel sommige boeken bij elkaar gerekend worden enzovoorts. Dus dat gaat in de eerste plaats al niet op. In de tweede plaats is het niet waar dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dat mag wel zo blijken uit het lijstje wat u voor in uw Bijbel hebt. Maar het is een misverstand, want wij spreken over het boek der psalmen. En wij doen dat ten onrechte, omdat het boek der psalmen bestaat uit 5 boeken der psalmen. Het zijn uitdrukkelijk 5 boeken der psalmen, alleen de psalmen zelf zijn over die 5 boeken, of door die 5 boeken heen, doorgenummerd. Vandaar dat wij er gemakshalve maar 1 boek der psalmen van hebben gemaakt, maar het is niet waar. Het zijn 5 boeken der psalmen, zodat we 4 bijbelboeken meer hebben. We krijgen wel wiskunde vandaag. We 4 bijbelboeken meer hebben dan er in het lijstje staat voor in onze Bijbel, en het zijn er dus 70, en niet 66. En ik vind het altijd leuk om dit te vertellen, want dat betekent namelijk dat men het nooit kloppend gemaakt heeft. Dat men bij de samenstelling of bij de erkenning van de boeken van de Bijbel niet bewust gestreefd heeft naar het getal 70. Zo van, we zouden toch 70 boeken moeten hebben, is een mooi getal daarvoor. Integendeel, men heeft heel andere normen aangelegd in de tijd en is gekomen tot niet meer dan 66 boeken. Waarna ik wel eens gedacht heb, zouden dan misschien toch, want ik wilde er toch wel graag 70 hebben. Hè? U toch ook, of niet? Zouden dan misschien toch enige van die apocryfe boeken dan toch nog in de Bijbel thuis horen? Zoals de boeken der Maccabeeën, vier boeken zijn dat er. En nog eens het tweede boek van Ezra en een derde boek van Daniel en een boek van Henoch en een boek der wijsheid en een boek van Jezus Sirach en noem er nog eens een paar. Judith, ook leuk natuurlijk, hè? Sommige wel, hè? Ja. In de Rooms-Katholieke Bijbel ook sommige ervan, niet allemaal. Dus ik heb wel eens gedacht, zou er dan toch nog wat aan onze Bijbel ontbreken? Maar dat blijkt dus ook al niet zo te zijn, want het zijn 70 boeken, maar niemand weet het. Men roept altijd maar 66, maar het zijn er echt 70. Ik heb het wel eens nagekeken, want er zijn van die boeken in omloop, die heten dan Inleiding tot de Bijbel. Er worden alle Bijbelboeken heel in het kort, soms maar op één bladzijde besproken. En de allereerste bladzijde is een inleiding tot de gehele Bijbel. En daarin staat dan gewoonlijk dat de Bijbel 66 boeken heeft, maar komt men aan de psalmen toe, dan staat op die bladzijde dat de psalmen onderverdeeld worden in 5 boeken. Zodat het de ene bladzijde de ander tegenspreekt, vind ik altijd erg leuk. Dus u mag dat verder wel vergeten. Want er is niet een parallel tussen de 66 boeken van de Bijbel en de 66 hoofdstukken van Jesaja. Die is er niet. Maar er is wel, het is wel degelijk zo dat de Bijbelse waarheden in het algemeen tot uitdrukking komen in dit boek Jesaja. Dat is zonder meer waar. In elk geval is het zo dat Jesaja vele malen teruggrijpt op de oudere geschiedenis van Israël. En aan de andere kant is het zo dat ook de latere profeten, maar ook de tijdgenoten van Jesaja, dikwijls uitspraken doen die aan Jesaja ontleend zijn, of althans ook in Jesaja voorkomen. En er is ook, dacht ik, geen... Het is ook ongetwijfeld zo dat Jesaja de meest geciteerde profeet is in het Nieuwe Testament. Daar zal ik u straks een lijst van geven. Kun je snel schrijven of niet? Jawel, hè? Nee? Nou, dat komt zo. Wacht maar even. We gaan eerst even verder. Eens kijken wat ik eerst eens even zal aanhalen. Ja, laat ik eerst maar even dan een indeling geven van het boek als zodanig. Van hoe het boek in elkaar zit namelijk. Even een beetje ruimte maken. Het zijn allemaal dingen waar we later nooit meer naartoe komen, omdat we dan vers voor vers er doorheen lopen en dan het overzicht niet meer hebben. Dus daarom geef ik u het overzicht vooraf. De structuur van het boek. Het is een lang boek, dat in de eerste plaats. En misschien zou ik eerst nog even wat anders moeten zeggen. Het is namelijk zo dat men dikwijls spreekt niet over Jesaja. Nou ja, men spreekt over Jesaja en bedoelt het boek. Maar men spreekt soms ook over Jesaja en bedoelt een man. En omdat er dan wat verwarring ontstaat, heeft men het over Jesaja, de eerste. Maar dat zegt men er meestal niet bij. En dan heeft men het over Deutero Jesaja, Jesaja de tweede. En het Trito Jesaja, en die zal ook wel een kwarto hebben of zo, dat weet ik veel. Men komt daarbij omdat algemeen geleerd wordt dat het boek Jesaja niet door één man geschreven is, maar daarom minstens door twee. En toen men er eenmaal twee had, was er natuurlijk iemand die moest ook nog promoveren en die heeft er toen van gemaakt. Er moet ook een derde geweest zijn. En toen was er iemand die moest ook... Nou, zo gaat het dus verder. Maak het verhaal zelf af en kleur het plaatjes. Zo gaat hij dan verder. Hè? Dat kunt u rustig vergeten. Want het zal blijken dat het boek helemaal niet verdeeld wordt in twee stukken die niet met elkaar overeen zouden komen, die door verschillende schrijvers geschreven zou zijn. Integendeel, we moeten beseffen dat de profeet lang geleefd heeft en dat het dus heel goed mogelijk is dat er in de loop van zijn leven wat verandering van stijl optreedt, dat er verandering van woordkeus optreedt. Dat kan allemaal ook nog, hè? Tamelijk slecht controleerbare zaken overigens. Maar het zal blijken dat het boek helemaal niet in tweeën uiteenvalt, maar integendeel netjes één geheel is. En daar gaat het verder maar om. En dat geheel, dat zullen we ook zo zien, want het blijkt uit de structuur. Dan gaan we dan. Hoofdstuk 1 tot en met 5. Daarvan moeten we zeggen, daar gaat het om vermaningen. In het algemeen. En van die vermaningen moet gezegd worden dat ze in het algemeen afwijzend zijn. Ik heb hier voor niks het eerste stuk gelezen met u. Dat zijn inderdaad vermaningen aan het adres van Israël, of althans aan Juda, een tweestammenrijk. Maar ze zijn afwijzend. De Heer wijst het volk namelijk af. Er zegt, er deugt ook helemaal niks van. En bovendien, gaan we weer verder, bovendien is het profetisch van karakter. Want het spreekt over dingen die inderdaad in de toekomst zullen gaan gebeuren. Dingen die het gevolg zijn van deze omstandigheden van Israël. Vandaar dat het laatste vers dat wij gelezen hebben ook sprak over een overblijfsel. Er zou een overblijfsel zijn in de toekomst, ooit. Een van de belangrijke waarheden van dit Bijbelboek.
Wel, dat is het eerste deel. Daarna volgt het tweede. Dat wordt gevormd door hoofdstuk 6. En dan schrijf ik scheef onder elkaar. Onze vaste klanten weten waarom ik dat doe. De anderen merken dat vanzelf. Het tweede deel is een stem uit de tempel. Er wordt gesproken vanuit de tempel. En er wordt gesproken over verstrooiing. Met twee i's. En elke i maar één puntje.
Hebreeën met vier e's, ja.
Goed, nou, dan gaat ie. Dan volgt hoofdstuk 7 tot en met 12. Gaan we weer een stap verder inspringen. Dat is een deel, dat is zowel historisch, met SCH, ja, en ook profetisch. Dat wil zeggen, het is een gedeelte wat spreekt over de omstandigheden zoals die waren in de dagen van Jesaja. Maar de omstandigheden in de dagen van Jesaja zijn de aanleiding tot profetie over de toekomst. Zo gaat het altijd. Heel eenvoudig Bijbels principe. Dat komt bijna in alle profetische boeken voor. De omstandigheden zijn aanleiding tot profetieën met betrekking tot de toekomst. Dus historisch en profetisch gaat samen. Altijd zo. En dan, deze dingen staan dan in verband met de periode waarin koning Agas regeerde. Dus het is eigenlijk de historie van Agas, min of meer. Dan komen wij bij hoofdstuk 13 tot en met 27. Dat zijn de zogenaamde lasten. Zo worden ze genoemd, lasten. Iets wat Jesaja wordt opgelegd, zijn natuurlijk gewoon profetieën. Maar het heten lasten. De last van het woord des Heren enzovoorts. Hij had het op zijn hart, dan wel op zijn lever. Lasten en nog iets anders erbij. Ik zal nog en zeggen, anders denk je dat het hetzelfde is. Lasten en, laten we zeggen, Israëls zegeningen. Dat wil zeggen, er worden oordelen aangekondigd, ook via die lasten. Maar er wordt aan de andere kant gesproken over de zegeningen die Israël in de toekomst zou ontvangen. Maar dan volgt hoofdstuk 28 tot en met 35. En dan gaan we er recht onder. Recht onder die lasten zetten we nu weeën. Dus met drie e's en twee puntjes. Die profetieën die eerst lasten heten, heten nu weeën. Dat heeft te maken met de aard van die profetieën natuurlijk ook. Maar ze worden in de Bijbel zo genoemd, de weeën. De weeën. En verder gaat het over niet de zegeningen van Israël, maar de heerlijkheid van Jehovah. En wij schrijven dat zo recht onder elkaar, omdat duidelijk moet zijn dat die dingen met elkaar overeenkomen. Er is een grote mate van overeenkomst tussen deze beide delen. 13 tot en met 27 en 28 tot en met 35. Daar gaat het om. Maar ik ga meteen verder. We krijgen namelijk hoofdstuk 36 tot en met 39. En dan gaat hij weer op. Dat is weer een deel dat is historisch. Zowel als profetisch, omdat het nou eenmaal aan elkaar hangt, zoals ik al gezegd heb straks. Alleen nu gaat het niet meer over de dagen van Agas, want we zijn inmiddels wat opgeschoten in de tijd. Nu gaat het over de dagen van Hiskia. En het zal duidelijk zijn dat dit gedeelte, 36 tot en met 39, structureel overeenkomt met hoofdstuk 7 tot en met 12. Waarna volgt hoofdstuk 40. Eigenlijk, moet ik wijzen, vers 1 tot en met 11. Hoofdstuk 40, vers 1 tot en 11. Dat is ook een stem. De stem eens roependen, namelijk.
Uit de woestijn, heel goed.
De stem uit de woestijn, dit keer. Niet uit de tempel, maar uit de woestijn. En de stem uit de woestijn gaat dan ook niet over verstrooiing,
maar over verzameling. Daar is dat verhaal ook van. Van Johannes de Doper, aan wie ze vroegen: wie bent u? Bent u de Messias? Bent u de profeet? Bent u Elia? Dus allemaal, hij had er allemaal op kunnen antwoorden, ja en nee. Maar hij deed het niet. Toen zeiden ze tegen hem, wie bent u dan wel? Toen zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. En zoals maar net, het was een oproep tot bekering en dus een boodschap tot verzameling van Israël. Verzameling namelijk tot de Heer. En ontleend dus aan Jesaja 40.
Nou, dan krijgen we nog het laatste deel. Vanaf hoofdstuk 40, vers 12, tot en met hoofdstuk 66. Niet vers 66, maar hoofdstuk 66. Dan gaan we weer, dat komt overeen met het eerste deel van het boek. Namelijk zijn weer vermaningen. En nou niet afwijzend, maar aannemend. En verder natuurlijk blijft het profetisch.
Nou, is het heus niet zo dat je zo'n grote steun hebt aan zo'n structuur, aan zo'n schema van het boek. Maar het is ongetwijfeld wel zo dat je door zo'n structuur eenvoudig kunt zien hoe zo'n boek in elkaar steekt. En in elk geval dat het inderdaad één geheel is. Niet een samenraapsel van geschriften van verschillende figuren die ze allemaal dan maar Jesaja noemen. Nummer 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Maar in tegendeel, het is inderdaad één boek.
De spreekwoordelijke verdeling in Jesaja legt men meestal hier. Hè? Men zegt de eerste Jesaja is dan tot en met hoofdstuk 39. En de tweede begint dan bij hoofdstuk 40 en men zegt dat er zoveel verschil tussen is. En dat is ook wel een beetje te zien, ook aan het schema wel, want het blijkt dat het laatste deel vanaf hoofdstuk 40 inderdaad spreekt over verzameling van Israël en het aannemen van Israël. Dat wil zeggen, de Heer verzamelt en de Heer neemt weer aan. Terwijl in het voorgaande gedeelte daar eigenlijk niet zoveel van te merken is. Daar staat alles, laten we zeggen, een beetje door elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar het latere deel van Jesaja ademt inderdaad een wat andere sfeer. Dat is wel waar, maar in werkelijkheid ligt de verdeling natuurlijk gewoon helemaal in het midden. Men is gewoon niet nauwkeurig genoeg. Er zijn nog een paar andere argumenten waarom men vaak dat boek aan verschillende schrijvers toeschrijft. In de eerste plaats het verschil in stijl wat er zou ontstaan. Maar ik heb u dat al verklaard. In de loop der jaren verandert iemands woordenschat, iemands benadering. Naarmate je ouder wordt, veranderen er meer dingen, zal ik maar zeggen. Dat is heel gewoon, dat is dus niks bijzonders. Een ander ding is dat, dat in het eerste deel van, laten we zeggen, hoofdstuk 1 tot en met 39, de profetieën, veel profetieën voorkomen. Kijk, deze uit 7 tot en met 12 en deze uit 36 tot en met 39, die allemaal opgehangen worden aan de historie. Dat wil zeggen, aan de gebeurtenissen in het leven van Jesaja. En de vele schriftverklarers zijn geneigd om de profetieën die daar voorkomen ook toe te passen op de dagen van Jesaja. Dan zijn we er immers af, dan zijn ze toen al vervuld en hebben we er verder niks mee te maken. En men zegt wel, het eerste deel, tot en met hoofdstuk 39, spreekt Jesaja over zijn eigen dagen. Maar vanaf hoofdstuk 40 is het duidelijk dat gesproken wordt over de dagen van de Messias. Daar kan men namelijk niet onderuit. En dan zegt men, dan zal dat wel door een ander geschreven zijn. Zie? Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Bovendien is het zo dat ook de voorgaande profetieën wel degelijk pas vervuld worden bij de verschijning van Christus. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Een andere reden waarom men dat verschil maakt is gewoonlijk dat met het eerste deel van het boek spreekt over de vijanden van Israël. En de belangrijkste vijand is daar Assyrië, het Assyrische wereldrijk. Wat dan in opkomst is, in ieder geval dreigend is voor Israël, terwijl blijkt dat in het latere deel van het boek, dus vanaf hoofdstuk 40, de grote vijand niet is Assyrië, maar Babel. En dat zou dan het Babylonische Rijk moeten zijn, maar het Babylonische Rijk begint in de Bijbel officieel pas in 606 voor onze jaartelling, het eerste jaar van Nebukadnezar, en dat duurde dus nog wel even. Dat was lang na de tijd van Jesaja. Dat is ook de reden waarom men zegt, dan kan Jesaja het niet geschreven hebben. Hoe kan hij nou schrijven over de dreiging van Babel, als Babel nog helemaal niet aan de macht is of zo? Dat kan helemaal niet. En dat is een rare gedachte voor een theoloog. Hè? Ja. Want hoe kan Daniel dan schrijven over een tienstatenbond, die in het verleden ook nog nooit geweest is? En zeker niet in de dagen van Daniel. Nou ja, van Daniel zegt men ook dat het niet Daniel was en dat hij veel later leefde. En goed, nou, zo kunnen we dus nog wel even. Hè? En een ander verschil, wat ik dan nog moet noemen tussen het eerste en het latere deel van Jesaja, is dat in het eerste deel Christus wordt voorgesteld als de Messias koning, hè? De grote vorst, koning. Terwijl vanaf hoofdstuk 40... De Christus wordt voorgesteld als de leidende knecht des Heren. En dat is ook een tegenstelling natuurlijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat die tegenstelling heus niet ligt tussen hoofdstuk 39 en hoofdstuk 40. Zo is het niet. Het is wel zo dat in het eerdere deel van het boek gesproken wordt over de Heer Jezus als koning, belofte van het Messiaanse Rijk en beschrijvingen daarvan ook in de eerdere hoofdstukken, terwijl in de latere hoofdstukken meer nadruk gelegd wordt op het lijden wat op de Christus komen zou. Maar dat veronderstelt niet twee schrijvers, maar in tegendeel veronderstelt één schrijver die de verschillende aspecten van de Messias beschrijft. Ik heb trouwens gevonden dat er zelfs theologen zijn die hebben 7 Jesaja's uitgevonden. Delen een boek in 7 stukken en schrijven dat toe aan verschillende schrijvers. Nou ja, weet je, zal ik het nog wat anders vertellen. Zoiets heeft alleen zin als je niet gelooft in de inspiratie van de schriften. Want als je daar wel in gelooft, maakt het ons helemaal niks uit wie het geschreven heeft. Want dan was het de Heer zelf die het schreef. Zie? Nou, goed, zinloos dus allemaal. Wat zal ik er nog meer van vertellen? Ik zou natuurlijk wel moeten vertellen over de politieke omstandigheden daar, maar ik ben ervan overtuigd dat u die draad toch niet zo gauw vasthoudt, want dan moet ik u vertellen van koning die, en toen kwam die, en die sloot een verbond met die, en toen was die ander, deed er moeilijk over, en die dacht, maar dan ga ik daar naartoe, en zo'n verhaal krijg je dan, en dat zou ik natuurlijk aan Hilterman moeten overlaten, die weet het altijd zodanig te vertellen, dat als ik uitgesproken is, dan denk ik, nou begrijp ik het, en als ik het daarna door wil vertellen, weet ik het ook niks van. Dat helpt me ook niks. Hè? Dus ik laat het maar, een beetje zitten. Ik zal wat algemene dingen wel hierover zeggen. In de eerste plaats is het zo dat Jesaja optrad in Jeruzalem. Laat ik daar dan mee beginnen. Het trad op in Jeruzalem. En Jeruzalem was de hoofdstad, niet van Israël, want dat zoiets bestond eigenlijk al niet meer. Maar Jeruzalem was de hoofdstad van het Tweestammenrijk. Immers na de regering van Salomo, die regeerde tot pakweg 976 voor onze jaartelling. Na de regering van Salomo, dus in 976 voor onze jaartelling, splitste het rijk in twee stukken. De 12 stammen werden verdeeld in 10 noordelijke stammen onder Efraïm en een koning uit de stam van Efraïm, namelijk Jerobeam. En aan de andere kant, de zuidelijke kant, dus de 2 stammen onder aanvoering van Juda, de andere stam was Benjamin. Dus Juda met een koning uit het huis van Juda en dus uit het huis van David, namelijk Rehabeam. En dat tweestammenrijk wordt vervolgens aangeduid als Juda, genoemd naar de belangrijkste stam. Daar komt de naam Joden vandaan en Judea, want Judea is dan het land der Joden en dus het land van het tweestammenrijk. En aan de andere kant vinden we 10 stammenrijk waar die de titel erft, want de 10 stammenrijk krijgt de naam Israël mee. Dat is heel lastig, want wij denken dikwijls dat Joden en Israëlieten, dat hetzelfde is. En in de Bijbel is het zelfs helemaal niet waar. Als je het diep onderzoekt, dan blijkt het zelfs een tegenstelling te zijn. Want Israël blijkt dan het 10 stammenrijk te zijn en de Joden blijkt 2 stammenrijk te zijn. En dat is uiteraard heel wat anders. Dan moet gezegd worden dat zolang de 10 stammen zoek blijven, want die zijn immers uiteindelijk weggevoerd naar Syrische ballingschap, zolang ze zoek blijven, kunnen we de naam Israël alleen nog maar geven, inderdaad, aan het 2-stammenrijk en de overlevenden daarvan en dus aan de Joden. Maar het wordt wat ingewikkeld als in de toekomst ooit eens een keer die 10 stammen boven water komen, want dan zal blijken dat zij de naam Israël zullen opeisen en dat zullen de Joden toch niet zo prettig vinden, denk ik dan maar. Nou, dat weet ik wel zeker, want het staat in de Bijbel. Maar goed, daar hebben we het nu allemaal niet over. Maar het gaat er dus om dat deze Jesaja optrad in het tweestammenrijk, want het werkte in Jeruzalem. U vindt dat bijvoorbeeld, even bladeren, hè. U vindt dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 7. Vers 3. Waar gesproken wordt over den huize Davids in vers 2. En dan in vers 1 staat, gaat het al over Jeruzalem. Maar in vers 3, de Heere zei tot Jesaja: ga nu uit Achas tegemoet, gij en uw zoon Sear Jashub aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des volles enzovoorts. En het is bekend dat die situatie gelegen was, de plaats gelegen was in Jeruzalem. Dat het Jeruzalem was, vindt u ook in hoofdstuk, wat duidelijker ook, in hoofdstuk 22 bijvoorbeeld. Want daar gaat het over het beleg van Jeruzalem. Hoofdstuk 22 vanaf vers 1. De last van het dal, de last, dat is een van die lasten waar ik het er straks over had, hè. De last van het dal des gezichts. Wat is u nu dat gij al te gader op de daken klimt enzovoort. En dan gaat het over het beleg wat om Jeruzalem geslagen werd. Want zo heet zoiets, een beleg wordt geslagen. Behalve als het op brood is natuurlijk. En in vanaf vers 15 gaat het daar ook over, dat is de tweede helft van het hoofdstuk. Het staat er allemaal niet zo uitgebreid bij, maar het is aan de andere kant toch duidelijk genoeg. Hoofdstuk 28 vinden we dat ook. 28 vers 14. Daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Dat is in elk geval duidelijk. Nou, dan laat ik er maar bij, want ook zou duidelijk moeten zijn dat de koningen die in vers 1 van hoofdstuk 1 genoemd werden, dat het koningen zijn niet over het tienstammenrijk, maar over het tweestammenrijk. Dat is ook het lijstje wat ik er straks op het bord gezet heb. Een lijst van koningen van het tweestammenrijk, van Jeruzalem uiteraard. Waarbij nog vermeld moet worden dat deze Jesaja niet alleen maar profeet was, maar kennelijk ook werkte aan het hof, in elk geval koning Uzzia. En ook later van koning Hiskia. Hij werkte daar aan het hof als officiële schrijver. Als geschiedschrijver zou je kunnen zeggen. Immers, die oude tijden kon niet iedereen schrijven. In onze dagen trouwens ook niet. Maar als je schrijver kon, dan had je meteen een, hoe noemen ze dat, een administratieve functie, hè? Dan was je schrijver. En Jesaja wordt niet alleen genoemd als de schrijver van deze profetieën. Van dit Bijbelboek dus. Maar hij wordt ook genoemd als schrijver van de geschiedenissen van Uzzia en ook van Hiskia. U vindt dat in 2 Kronieken 26. Geef het maar even voor de statistiek. 2 Kronieken 26, vers 22. En 2 Kronieken 32, vers 32. Daar staat dat. Ja, dat is 2 Kronieken 26, vers 22. Daar staat dat hij schrijver was van de geschiedenissen van Uzzia, koning Uzzia. En 2 Kronieken 32, vers 32, waar staat dat hij schrijver was van de geschiedenissen van Hiskia. En tussen Uzzia en Hiskia waren inmiddels 32 jaar verstreken, waarin zowel Jotam als Achas geregeerd hadden. Kan je nagaan hoe lange carrière deze man maakte als administratief medewerker. Maar hij had ook sterke bond. Maar goed. Het verklaart bovendien waarom de man inderdaad met het grootste gemak de koning toesprak en zelfs beledigend toesprak. Hij was namelijk kind aan huis aan het hof. Er zijn er zelfs die zeggen dat Jesaja was de zoon van Amos, dat staat hier ook. Dat is niet de profeet Amos, maar het was een andere Amos. Je schrijft het ook met een Z aan het eind en niet met een S. En deze Amos zou dan een broer geweest zijn van koning Uzzia. Een broer van koning Amazia, zo was het eigenlijk. Zodat men zegt dat Jesaja eigenlijk van koninklijke bloeden was. Maar dat is het Joodse verhaal en het is in de Bijbel niet terug te vinden. Dus ik moet het laten voor wat het is. Ik had het eigenlijk niet eens mogen vertellen eigenlijk. Hè? Maar goed, hij schreef dus ook de geschiedenis van Uzzia en later van Hiskia. En hij werd pas geroepen als profeet in het sterfjaar van koning Uzzia. Dus dan had hij al een stuk carrière achter de rug. Dat blijkt uit hoofdstuk 6 vers 1. Jesaja 6 vers 1, want daar staat in het jaar toen de koning Uzzia stierf. Dat is dus 758. BC, voor Christus. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En dan komt bekende visioen, waardoor Jesaja tot het profetenambt geroepen wordt, zoals zo mooi boven het hoofdstuk geschreven staat. Maar dan had hij dus inderdaad al een carrière aan het hof gemaakt. Daar moet aan toegevoegd worden dat Jesaja dus goed op de hoogte was met de regering van het land. Hij wist precies wat erin omging. Hij wist ook de argumenten op grond waarvan geregeerd werd, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, als de koning raad moest geven of een uitspraak moest doen, dan zal hij wel aan zijn raad zeggen, wat vind jij? En dan zat Jesaja bij, want die moest opschrijven. Die was de notulist, of hoe heet zoiets, de scriba. Als het een kerk was, tenminste, heet het een scriba. En als het de konijnenvakvereniging is, is het een is de notulist en hoe heet zoiets. Hier heb je nog een griffier, maar dat is weer als het aan het hof is, maar het zijn allemaal gewone schrijvers. Al die woorden betekenen ook allemaal hetzelfde. Dat is heel leuk. Ja, dus hij wist dat precies en dat blijkt ook dat hij daarvan op de hoogte was, want hij weet ook in zijn boek Jesaja heel goed te vertellen hoe de gang van zaken in het land feitelijk is en hij heeft er geen hoge pet van op in gewoon Nederlands. Hij had te weinig respect voor, had net zo weinig respect voor politiek als ik. Hè? Goed. Het blijkt dat zowel het 2 als het 10-stammenrijk in de dagen van Jesaja een hoge mate van welvaart heeft ontvangen en inderdaad een rijke cultuur heeft, zo heet zoiets. In het 10-stammenrijk is dat zo door in de eerste plaats de regering van Jerobeam II en wat er verder volgde. Maar en aan de andere kant is het in 2-stammenrijk zo dat koning Uzzia, om daar de draad maar bij op te pakken, het land inderdaad economisch en militair zeer sterk gemaakt heeft. Van Uzzia is bekend dat hij versloeg de Amorieten. Dat is waar Israël nogal eens last van aan het doen. Amorieten. Hij versloeg de Arabieren, de Edomieten en de Filistijnen. Dus dat is nogal wat. Het land werd sterk in de dagen van Uzzia en dus in de dagen van Jesaja. Jesaja heeft het allemaal meegemaakt. Er komt nog bij dat dezezelfde Uzzia toen eigenlijk hoogmoedswaanzin kreeg. Want hij probeerde niet alleen koning, maar bovendien ook priester te zijn. Want u weet, er zijn 2 hoge ambtsdragers in Israël. De een is de koning en de ander is de hoge priester. En als een van beiden het op zijn heupen krijgt, dus meent dat hij zo ongeveer God zelf is, dan probeert hij ook het andere ambt aan zich te trekken. Dus de koning probeert ook hoge priester te zijn. Of andersom, de hoge priester probeert ook koning te zijn. En in die oude tijd hadden we dus te maken met Uzzia, die was koning en die probeerde ook hoge priester te zijn. U vindt het verhaal in 2 Kronieken 26, als ik me goed herinner. En hij wordt ervoor ook gestraft. En in de dagen van de Heer Jezus vinden we het andersom. Daar vinden we de hoge priester die probeert koning te zijn. Die probeert de lakens uit te delen, zal ik maar zeggen, in Israël. Dat is de hoogste machtdrager toen. Maar het kan niet, onder het Oude Testament behoren die dingen gescheiden te zijn. Maar niettemin, de man nam dus een hoge machtspositie in. Dat de volkeren proberen bondgenootschappen aan te gaan. Israël doet dat ook. Onder andere met Egypte. Later wordt er in Jesaja gesproken over een verbond met de dood wat we gesloten zouden hebben. Immers, het was Israël verboden om bondgenootschappen aan te gaan met welk ander volk dan ook. Weet u nog wat Israël deed toen het in Canaan aankwam? Er kwamen daar de Gibeonieten, als ik me goed herinner. Of zo. Een heel ingewikkeld verhaal. Die deden zich voor als een heel vreemd en vergelegen volk. Enzovoort. Het was een smoesje. Maar ze sloten een verbond met Israël. En dat is precies wat niet mocht. Het had ook inderdaad nog wel wat consequenties. Maar de Heer had het hen verboden. Omdat in Gods gedachte een verbond met een ander volk hetzelfde is als een verbond met een andere God. Want als je verbond sluit met Egypte, dan sluit je verbond met de goden van Egypte. En de Heer zei, dat is hoererij, dat wil ik niet hebben. Je hebt met mij een verbond, je bent met mij getrouwd. En dus moet je trouw zijn aan mijn verbond. Je hebt een verbond, je hoeft nergens anders wat te zoeken. Maar onder de druk van de Assyriërs gebeurde dit dus wel. Het leidde zelfs toe dat de 10-stammenrijken verbond sloot met bijvoorbeeld Syrië. Dat is wat anders dan Assyrië. En vervolgens dat de 2-stammenrijk weer een verbond sloot met het 10-stammenrijk. Ik hoop dat u dat even volgt. Syrië ligt in het noorden, daarna iets zuidelijker het 10-stammenrijk en daarna nog iets zuidelijker het 2-stammenrijk. En uiteindelijk waren ze alle 3 met elkaar gelieerd. En toen gebeurde, als ik het nou kort vertel, gebeurde het dat eerst Syrië werd ingelijfd bij Assur, bij Assyrië. Later ook het 10-stammenrijk en nog later zou het 2-stammenrijk aan de orde komen, maar toen was inmiddels het Assyrische Rijk zelf al verdwenen, want toen was het inmiddels het Babylonische Rijk wat de macht had overgenomen. Maar in die volgorde van bovenaf werden ze dus inderdaad allemaal ondergeschikt gemaakt, dienstbaar gemaakt en in ballingschap weggevoerd. Dus er was een sterke dreiging van buitenaf, het was een politiek roerige tijd, zal ik maar zeggen. Sterke dreiging. En dat is van buitenaf, maar van binnenuit werd Juda, het 2-stammenrijk, bedreigd. Het werd bedreigd door Agas. Door de koning zelf namelijk. Want deze koning Agas, in wiens dagen dus eigenlijk het optreden van Jesaja begon. Niet helemaal precies, maar in ieder geval ligt het in het begin van het optreden van Jesaja. In de tijden van Agas ging Agas over tot in ieder geval afgoderij, zo vertel ik het netjes. Hij deed gruwelijke dingen in de tempel. zeggen we dan heel plechtig. U vindt het in 2 Kronieken 28. Ik zoek het niet met u op. U kunt dat rustig zelf doen. U hebt een week de tijd om huiswerk te maken. En ik overhoor het toch niet. Dus 2 Kronieken 28. Hij offerde zijn zoon aan Moloch. Dat is dat verhaal van uw kinderen door het vuur laten gaan en doen gaan enzovoorts. Hè? Dat is 2 Koningen 16. Vers 3. Meer speciaal. Bovendien schafte hij de tempeldienst af. En hield zich bezig met wat wij dan tegenwoordig noemen spiritisme. U vindt dat bijvoorbeeld in Jesaja 2 vers 6. Waar staat, maar gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten, want ze zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten en ze zijn guichelaars. Guichelaars, gelijk de Filistijnen. En aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Dat is 2 vers 6, Jesaja 2 vers 6. Die guichelaars heeft te maken inderdaad met wat wij een spiritisme noemen. Ja, toverijden. Ja. Ja. Maar in ieder geval het spreken van de demonen door deze mensen. En ook in Jesaja 8 vinden we dat terug. Ja, dat is heel mooi, dat is duidelijk spiritisme. Vind ik altijd erg leuk beschreven. Humoristisch ook beschreven. Jesaja 8, vers 19 is dat. Waar staat, wanneer ze dan tot u lieden zeggen zullen, vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Is dan nog een keer de retorische vraag. Want men zegt dan dat men de doden vraagt. Dat is spiritisme ook, hè? Dan beweert men in contact te treden met de doden. Dat is niet waar, maar dat denken ze zelf dat het zo is. Want in werkelijkheid treden ze in contact met demonen. En die dan soms via die media, via mensen die als medium fungeren, inderdaad geluid voortbrengen. Geluid wat in de eerste plaats gekenmerkt wordt door het piepen en binnensmonds mompelen. Dat is nog zo. Ik heb dan wel enige geluidsopname van thuis, als je dat nou eens wil horen. Maar leuk is het niet hoor. Maar goed, daar hield men zich dus wel degelijk mee bezig. Afgoderij in het algemeen enzovoorts. Kortom, we zouden kunnen zeggen met een term uit het Nieuwe Testament, men leefde als in de dagen van Noach. Of ook als in de dagen van Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra worden inderdaad genoemd. Zodat van buitenaf de druk is van de opkomst van het Assyrische Rijk en alle consequenties van dien, de onzekerheid onder de volkeren, beroering, beweging van de volkeren, en van binnenaf natuurlijk de goddeloosheid van het volk zelf, dat ongetwijfeld luidt, zou leiden tot de ondergang van het volk. Beide dingen samen komen ook in onze dagen uiteraard voor. Nou, dat vind ik eigenlijk wel even genoeg. Ik ga een paar andere dingen over Jesaja vertellen. Namelijk, ik geef u, dat is ook allemaal statistiek hoor, maar ik geef u een lijstje van schriftplaatsen die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Dus uit schriftplaatsen uit Jesaja die in het Nieuwe worden aangehaald. Want het punt is natuurlijk dat deze achtergronden die ik u net noemde, dat zijn ook de omstandigheden zoals die bestaan, niet alleen in onze dagen, maar ook in de dagen van de toekomst, de dagen van de wederkomst van de Messias. Het zijn de dagen van de komst van de Messias, het zijn ook de dagen van de wederkomst van de Messias. In de komst van de Messias in het verleden hadden we immers te maken met Judea, het Joodse volk onder de druk van het Romeinse Rijk en de bewegingen, de schrik die er was van het Romeinse Rijk onder de volkeren. Dat was een zeer gecompliceerde zaak. En de andere kant werd ook het Jodendom bedreigd van binnenuit. Doordat het de Heere niet diende. Althans, niet op de voorgeschreven wijze, zal ik dan maar zeggen. En iets dergelijks doet zich ook in onze dagen, maar meer speciaal ook in de toekomst voor, in verband met de wederkomst van Christus, precies hetzelfde verhaal. Dat is de opkomst van het Rijk van het Beest, van buitenaf, en dus schrik en vrees onder de volkeren die met elkaar proberen verbonden te sluiten. Daar zijn ze eigenlijk al tientallen jaren mee bezig. In onze eigen tijdse geschiedenis is dat zo tot vandaag aan de dag, hè. Een heel wanhopig streven om te komen tot eenheid onder de volkeren, maar er komt niks van terecht. En aan de andere kant vinden we de verwording van onze cultuur en godsdienst en noem maar op. Precies dezelfde omstandigheden zijn dat. Vandaar dat, dat deze profeet zo uitdrukkelijk geciteerd wordt ook in het Nieuwe Testament. Nou, daar gaan we dan. Beginnen we vooraan. Jesaja 9 vers 1 en 2. Ik hoop dat u snel schrijft. Gewoon afkortingen gebruiken. U kunt het thuis verder uitwerken. Jesaja 9 vers 1 en 2 aangehaald in Matthäus 4 vers 14. Matthäus 4 vers 14. En dan Jesaja 6 vers 9. Dat Jesaja hoeft u er heel niet bij te schrijven. U zegt gewoon 6 vers 9. Wordt aangehaald in Matthäus 13 vers 14. Matthäus 13 vers 14. Jesaja 29 vers 13. Aangehaald in Matthäus 15, vers 7. En ook in Marcus 7, vers 6. Dan hebben we Jesaja 6, vers 9 nog een keer. Dat heb ik net ook al genoemd. Omdat die werd aangehaald in Matthäus 13, vers 14. Maar ook in Johannes 12, vers 39 en 41... Johannes 12 vers 39 en Johannes 12 vers 41. En ook in Handelingen 28 vers 15. Dat is dat beruchte vers. Jesaja 6 vers 9. Over horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Goed. Gaan we verder. Jesaja 10 vers 22 en 23. Wordt aangehaald in Romeinen 9 vers 27. En Jesaja 1 vers 9. 1 vers 9. Wordt aangehaald in Romeinen 9 vers 29. We hebben dus de volgorde van de Nieuwtestamentische boeken zo. Hè? Nou dan. Jesaja 1 vers 9 in Romeinen 9 vers 29. Zei ik. Over het overblijfsel. En dan Jesaja 11 vers 10. Wordt aangehaald in Romeinen 15 vers 12. En dat waren dan de citaten uit Jesaja 1 tot en met 39. Eerste deel van Jesaja zogenaamd. Hè? En in al deze schriftplaatsen staat erbij dat het inderdaad Jesaja was die dit schreef. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. En dan ga ik nu naar het deel vanaf hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 66. En daarvan staat ook dat het Jesaja was die het schreef. Niet Deutero Jesaja, maar gewoon Jesaja. Want, daar gaan we dan. Jesaja 40 vers 3. Komt voor in Matthäus 3 vers 3. Jesaja 53 vers 4. In Matthäus 8 vers 17. Jesaja 42 vers 1 tot 3 eigenlijk. Jesaja 42 vers 1 tot 3. In Matthäus 12 vers 17. En dan Jesaja 40 vers 3 tot 5. Jesaja 40 vers 3 tot 5 in Lucas 3 vers 4. Jesaja 61 vers 1 en 2.
In Lucas 4, vers 17. Jesaja 40, vers 3. Hadden we al eens een keer. Jesaja 40, vers 3 in Johannes 1, vers 23. Jesaja 53, vers 1. In Johannes 12, vers 38. Jesaja 53, vers 7 en 8. In Handelingen 8, vers 28. En in 30, Handelingen 8, vers 30, wordt herhaald. Dan weer eens een keer Jesaja 53, vers 1. In Romeinen 10, vers 16. En Jesaja 65, vers 1 en 2. In Romeinen 10, vers 20. En er is een lijst van belangrijke schriftplaatsen dus uit Jesaja die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. En waarbij staat dat het Jesaja was die het schreef. Dat is heel merkwaardig, want dikwijls zijn de citaten, worden die citaten anders vermeld. Staat er gewoon dat de profeten gezegd heeft of de Heer heeft gesproken bij de mond van de profeet enzovoort. Maar hier staat steeds bij, het was Jesaja. Wel heeft Jesaja gesproken enzovoorts. Of dat vervuld werd, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja enzovoorts. Dus de figuur van Jesaja wordt uitdrukkelijk vermeld. Iets wat ik dan niet gedaan heb, is uitgebreid stilstaan bij Jesaja 53, maar dat komt ter zijner tijd wel. Ik weet niet wanneer, durf ik ook niet te gokken. Hè? Maar Jesaja 53 komt eigenlijk in zijn geheel voor in het Nieuwe Testament. Er is bijna geen vers te vinden wat in het Nieuwe Testament niet wordt aangehaald. Maar dat is zo intensief dat ik dat gewoon helemaal apart laat liggen. Nou, dan een paar dingen nog over het boek in het algemeen. En daarna begin ik gewoon bij vers 1. In de eerste plaats, de boodschap in het algemeen van het boek is dat God is de heilige Israëls. Dat is de term, de heilige Israëls. Typische term van Jesaja. God is de heilige Israëls. Terwijl Israël zelf de onheilige is, uiteraard. Daar gaat het om. Dat de Heer in de wet al zei, zijt heilig, want ik ben heilig. En God wordt genoemd de heilige Israëls, of de Messias zelfs wordt zo genoemd, de heilige Israëls. Om te laten zien dat Israël inderdaad aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in gemeenschap te kunnen leven met deze God van Israël. Israël moet dus wandelen in die heiligheid, in de heiligheid van de heilige Israëls. Met als gevolg dat indien men zich niet bekeert, indien er geen bekering komt tot die heilige Israëls, dan komt daar gericht een oordeel dus. Kijk, we hebben gelezen in Jesaja 1 dat ze weken achterwaarts. Jesaja 1 vers 4, later vele malen herhaald nog hoor in dit boek. Maar de bedoeling is niet dat men achterwaarts keert, dat men van de Heer afloopt, achteruit stiekem. Maar dat men zich bekeert en terugkeert tot de Heer. En zo niet, dan zal dat gericht komen. En het gericht leidt in de eerste plaats tot de verwoesting van Jeruzalem, uiteindelijk in 587 voor onze jaartelling. Maar het uiteindelijke gericht is pas later uiteraard. Komt zelfs nog in de toekomst. Maar daar is het verhaal niet mee af, want een van de belangrijkste boodschappen in het boekje Jesaja is dat inderdaad dat gericht ook komt. Dat is goed om vast te houden. Dat gericht komt wel degelijk. Maar uit dit gericht, of uit deze gerichten, uit deze oordelen, zal een overblijfsel behouden worden. En dat is een belangrijke waarheid die ik meteen maar even toelicht. Er zijn er namelijk die denken dat gerichten die de Heer heeft aangekondigd afwendbaar zouden zijn. Want de gerichten worden immers aangekondigd, maar er wordt gezegd, indien gij u niet bekeert, dan... En dan zegt men, nou, wel, als men zich dan bekeert, dan komt het oordeel niet. En dat is een misverstand, het oordeel komt wel, maar diegenen die zich bekeerd hebben, zal ik dan maar zeggen, die zullen aan dat oordeel onttrokken worden. Het oordeel komt dus wel. Maar een overblijfsel, dat zijn degenen die zich bekeerd hebben dus, ik gebruik expres nog steeds die Bijbelse term, wel, die zullen behouden worden. Een overblijfsel zal behouden worden. Het voorbeeld is dat van Sodom en Gomorra, we komen er nog op terug. Sodom en Gomorra werd verwoest, ging wel degelijk door, ondanks alle smeekbeden die Abraham deed tot de Heer in verband daarmee. Maar het oordeel over Sodom en Gomorra was niet afwendbaar, maar de rechtvaardige Lot ontkwam daaraan, werd uit dat oordeel gered. Er werd dus een overblijfsel behouden en dat zal ook in de toekomst zo zijn. In het verleden was het ook zo bij de verwoesting van Jeruzalem, tot nog toe wel twee keer. In beide gevallen werd een overblijfsel uit de stad wel degelijk gered, op grond van geloof uiteraard. En in de toekomst zal hetzelfde zich nogmaals voordoen. En in het algemeen is dat een waarheid die van toepassing is op de hele schepping, want de hele schepping komt onder het oordeel, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar ook dan is het weer zo dat het overblijfsel behouden wordt. Het overblijfsel namelijk dat het gehoor heeft gegeven aan de woorden des Heren. Want door geloof zal men behouden worden. Dat is de gedachte. Een overblijfsel zal behouden worden, zodat het oordeel onafwendbaar is. Het eigenaardige is ook dat Jesaja, de laatste hoofdstukken van Jesaja, spreken over dat de Heer zegt, zie, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Dat is niet specifiek Nieuw Testament, dat staat in Jesaja. Ik zal een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen eigenlijk, en een nieuwe aarde maken. Maar de gedachte daarbij is dat hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat het overblijfsel, het gelovig overblijfsel namelijk, behouden zal worden. En we hebben dat al gelezen, zelfs al in deze eerste 9 versen van Jesaja, want in vers 9 staat dat. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, we zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Maar Lot werd niet als Sodom, hoewel hij een groot deel van zijn leven doorbracht in Sodom en er zeer direct bij betrokken was, werd hij niet als Sodom, want Sodom werd verwoest en Lot niet. Omdat hij gelovige was. Maar het oordeel kwam wel degelijk. Dus dat is de gedachte. Dan gaat het verhaal verder, want hoe kan het dat er een overblijfsel behouden wordt? Ze hebben immers alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Enige citaten die voor mij verzameld zijn door de apostel Paulus in Romeinen 3. Hè? Hoe kan het dan toch dat een overblijfsel behouden wordt? Door de knecht des Heren, door de leidende knecht des Heren. En dat is dus vanaf hoofdstuk 40, zullen we dan maar zeggen. Maar in ieder geval Jesaja 53, om maar eens wat te noemen. Vandaar dat de profeet spreekt over het lijden dat op de Messias komen zou, want daardoor zou hij ook juridisch de mogelijkheid openen dat een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, behouden zou worden. Want op grond van de levenswandelen, op grond van de zonden, zou men moeten komen in het oordeel. Net als Lot, want Lot zat notabene in de poort van Sodom. Dat betekent dat hij betrokken was bij het stadsbestuur. Dus als er al iemand verantwoordelijk was, van degene die wij kennen, voor de gang van zaken in Sodom was het Lot. En toch werd hij behouden, niet op grond van zijn verdiensten of op grond van zijn levenswandel, maar op grond van zijn geloof. En die weg, dat een gelovige namelijk behouden wordt en bewaard wordt voor het oordeel, of gewoon niet in het oordeel komt, die weg wordt gemaakt, wordt mogelijk gemaakt door de leidende knecht des Heren. Johannes 3, vers 16, God heeft zijn zoon gegeven dat in ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En een paar versen verder staat, en wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Op grond van zijn werken zou hij moeten veroordeeld worden, maar op grond van geloof wordt hij behouden. En dat is mogelijk gemaakt door de Heer Jezus, de leidende knecht des Heren, waarover we het later zullen hebben. Dus het verhaal is, indien geen men God is de heilige Israëls, dan Israël moet wandelen in die heiligheid. En als het dat niet doet, als het dus niet zich bekeert tot de Heere en luistert naar de woorden des Heeren, dan komt het in het gericht. Maar uit deze gerichten zal een overblijfsel behouden worden. En dat is weer mogelijk gemaakt door de leidende knecht des Heeren. En dat overblijfsel dat behouden wordt, gaat vervolgens het Messiaanse Rijk in. Allemaal waarheden die specifiek beschreven worden in de profetieën van Jesaja. Het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk van de knecht des Heeren, die dan de koning geworden is. Dus dan begint het Messiaanse Rijk en in verband daarmee moet gezegd worden dat dan ook een nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand zullen komen. Allemaal specifiek dingen die in Jesaja besproken worden. Ik zeg wel eens meer, ik hou wel een inleiding tot die Bijbelboeken dikwijls, ter introductie gewoon, hè. Maar eigenlijk zou ik het achteraf moeten doen, want dan zou je het veel makkelijker kunnen volgen. Als je de inhoud van het boek een beetje kent, dan kun je het veel makkelijker doen. Waarna wij alles hebben vastgesteld dat de tweede keer dat je een Bijbelboek bestudeert is eigenlijk de beste. Goed, nou hoop ik dat de koffie klaar is. Dat is een mooie tijd om even, mooie gelegenheid om even te onderbreken. Ja, ja. Inderdaad. Zullen we dan na 1 uur dan toch nog maar gaan naar Jesaja 1 vers 1? Nou, daar ben ik er vrij vlot aan toegekomen, hè? Ja. Jesaja 1, waar ze boven geschreven hebben, oordeel over het zondige volk Israël. En dan staat er het gezicht van Jesaja. Dat wil zeggen, dit is wat Jesaja gezien heeft. Dat hoeft hij niet met zijn ogen gezien te hebben, maar heeft in ieder geval deze dingen zo begrepen. Ziet u? Dat ziet, dat is het, hè? Het gezicht van Jesaja. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem. En het Juda en Jeruzalem wil niet zeggen zowel Juda als ook Jeruzalem, maar het wil zeggen Juda, namelijk Jeruzalem, want Jeruzalem is de hoofdstad van Juda. Er had ook alleen Juda kunnen staan, had ook alleen Jeruzalem kunnen staan, maar er staat Juda en Jeruzalem. Dat wil zeggen dat het gaat om het Joodse volk. Dat wil zeggen over het tweestammenrijk, want dat heet nu eenmaal Juda. Naar de stam van Juda is het genoemd. En Jeruzalem is daar de hoofdstad van. En wat met Jeruzalem gebeurt, gebeurt is met Juda en andersom. Dus het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van. En dan komt de tijd waarin hij geleefd heeft en geschreven heeft. Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En we hebben al gezien dat zijn roeping als profeet eigenlijk begon in het sterfjaar van koning Uzzia. Want dat staat in Jesaja 6 vers 1. Maar Jesaja heeft dus toch al het een en ander gezien voordat Uzzia stierf. Heb u dat? Maar aangezien hij als profeet pas begon in het sterfjaar van Uzzia, moeten we ervan uitgaan dat de man al heel wat begrepen heeft, gezien heeft. Hoeft niet noodzakelijk profetisch geweest te zijn. Maar het kan ook zijn dat hij de dingen geleerd heeft uit de schrift, uit de Torah, want die bestond toen wel degelijk. De boeken van Mozes, zal ik dan maar zeggen. Hij had kennis van de geestelijke dingen, van de Bijbelse dingen. En hij heeft dus al dingen gezien in de dagen van Uzzia, toen hij nog niet tot het profeetambt geroepen was. En daarna ook in de dagen van Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda, die dus vanuit Jeruzalem regeerden. De betekenis van de naam Jesaja heb ik al even gegeven. Dat is Jehovah brengt heil of zoiets. Jehovah redt. En Amos betekent de sterke. Jesaja was dus de zoon van de sterke. Dat blijkt ook wel, want hij is zelf ook sterk. En verder is er niks over bekend. Ik zeg alleen, denk erom Amos met een Z. Het is ook een andere dan de Amos, de profeet. De kleine profeet. En dan begint het met die inleiding die wij gelezen hebben. Hoort gij hemel en neemt ter oren gij aarde. Dat is nou weer zo leuk. Het boek eindigt met ongeveer met te zeggen dat nieuwe hemel en een nieuwe aarde zouden komen. Maar het begint ook met te spreken tot hemelen en aarde. Dat is opmerkelijk. Want velen denken natuurlijk dat de profetieën gericht zijn in de eerste plaats naar Jeruzalem en Juda. En in de eerste plaats is dat natuurlijk ook zo. Maar ze staan in onze Bijbel vermeld, omdat ze niet specifiek gaan over Juda en Jeruzalem. Maar omdat ze gaan over de goddelijke waarheden in het algemeen. Namelijk dat er een oordeel komt over een goddeloze wereld. En dat slechts het overblijfsel daaruit behouden wordt door bemiddeling van de leidende knecht des Heren. Die zijn Messiaanse Rijk zal oprichten en daarmee dus ook nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand zal brengen. Dan heb ik het boek weer een keer helemaal samengevat. Dat geldt dus niet alleen voor Juda en Jeruzalem, het geldt voor de hele schepping als zodanig, zodat deze woorden waarvan uitdrukkelijk staat, het had te maken met Juda en Jeruzalem, deze woorden worden niettemin gericht tot hemelen en aarde, namelijk tot de hele schepping. Want zoals de meesten van u inmiddels wel weten, de schepping bestaat uit twee hemelen, Shamayim, en het Ayim wil zeggen dat het er twee zijn, Shamayim, de twee hemelen, beide hemelen, het stel hemelen, hele set, hè? Twee hemelen en aarde. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde. Horen is uiteraard hetzelfde als ter oren nemen. Dus dit is een mooi parallelisme, staat twee keer hetzelfde, eenmaal in verband met de hemel en andere en eenmaal in verband met de aarde. Maar het gaat uiteraard niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. Het is dus eigenlijk gewoon, hoort gij schepping. Het wordt gericht op de hele schepping, omdat de woorden die hier gesproken worden inderdaad van toepassing zijn op de hele schepping. Hoort gij schepping, vat ik het nu samen, en dan staat er, want de Heere spreekt. Het staat helemaal met hoofdletters, het woord Heere, dat zal ik niet elke keer meer erbij vertellen. Er staat helemaal met hoofdletters en dat betekent dat er in het Hebreeuws de naam Jehovah staat. Dat is die naam waaronder de Heer zich bekend maakte, in ieder geval aan Abraham en later ook aan Mozes. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. De Joden lezen die naam niet, maar in plaats daarvan zeggen ze de eeuwige of de almachtige. En dat is ook ongeveer de betekenis van deze naam Jehovah. Het aardige is natuurlijk dat hier gesproken wordt tot hemel en aarde, waarvan in ditzelfde boek staat dat ze voorbij zullen gaan, terwijl de spreker is de Heere, wiens naam betekent dat hij nooit voorbij zal gaan. Heb je dat? De eeuwige, de almachtige, de ik ben, zegt, hoort gij hemel en hoort gij aarde, want hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Jehovah blijft altijd. Die woorden liggen mij vers in het geheugen. Sinds maandagmorgen, afgelopen maandagmorgen, toen waren we in de Hebreeënbrief. En er werd de psalm 102 aangehaald. Waarvan hemel en aarde gezegd wordt dat ze weliswaar geschapen zijn door de Heere. Maar dat hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar de Heer zelf zal nooit voorbij gaan. En de eeuwige spreekt dus tot de tijdelijke dingen en zegt, hoort. Waarom? Wel, omdat als men hoort, zal men ook eeuwig leven ontvangen. Dat is wel duidelijk, hè? Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Hoe dat ook zij, wanneer men de woorden Gods hoort, namelijk gelooft, dat is hetzelfde, dan ontvangt men op grond daarvan leven, want leven is nou eenmaal in het woord. En daarom spreekt de eeuwige tot de tijdelijke dingen en zegt, luister naar mijn woord, want dan zul je zelf ook vereeuwigd, wedergeboren gewoon, vereeuwigd worden. Dat is de gedachte. Hoort gij hemel en neemt ter oren gij aarde, want Jehovah spreekt. En hij zegt dan, en dan gaat hij in op de details. Hij zegt, ik heb kinderen groot gemaakt, namelijk of en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Je kunt die zin ook heel anders lezen. Dan lees je gewoon, hoewel ik
kinderen heb grootgemaakt, hebben zij tegen mij overtreden. Want dat is de gedachte. Het was de Heer zelf die Israël, want dat zijn die kinderen uiteraard, die Israël heeft grootgemaakt, heeft verhoogd, heeft geroepen uit, nou, Abraham uit Ur der Chaldeeën en later heel Israël uit Egypte. Hij heeft hen uit Egypte verhoogd en hen doen opgaan, omhoog gaan dus, doen opgaan naar Kanaan, nadat ze eerst waren afgedaald naar beneden, naar Egypte. De Heer had hen dus verhoogd en hen groot gemaakt in het land, zoals ze dat ook werden in de dagen van David en Salomo. Maar diezelfde kinderen hebben tegen mij, zegt de Heer, overtreden, ondanks alles. Ondanks de zegening die de Heer gaf, bleken zij tot overtreding te komen. En de Heer neemt dat niet, en dat is ook het uitgangspunt dan van het boek. Dan staat er, een os kent zijn bezitter en een ezel kent de krib zijns heren. Dat wil zeggen dat dieren, stomme dieren, redeloze dieren, heet het in kruiswoordpuzzels en in Jacobus. Nee, Jacobus, Petrus was het geloof ik. Petrus, ja. Redeloze dieren, vee namelijk, dieren die helemaal geen verstand hebben, die weten nog wel genoeg om hun eigenaar te kennen, hun baas te kennen. Een os kent zijn bezitter. Os is immers een, in ieder geval een lastdier, een dier wat dienstbaar gemaakt is aan de baas. En hij kent zijn baas. En een ezel, wat een over het algemeen een tamelijk opstandig en vrijheidslievend en eigenwijs dier is, overigens, kent de krib zijn heren. Die krib, dat is dus een voerbak. En de voerbak is de voerbak van zijn heer. Die voerbak wordt namelijk door deze heer gevuld. En ezel mag dan eigenwijs zijn, maar hij weet heel goed hoe hij aan zijn eten moet komen. Dat krijgt hij van zijn baas, dus hij zal de baas een beetje te vriend moeten houden. Dat is de gedachte ongeveer. En hoewel deze domme dieren hun heer wel kennen, kent Israël zijn heer niet. Dat is de rest van het vers. Maar Israël heeft geen kennis. Kijk, een os kent zijn bezitter, maar Israël heeft geen kennis. Wat kent Israël dan niet? Kent zijn heer niet. Dat is de gedachte. Israël mag dan een boel kennen. Je mag dan een groot respect hebben voor de kennis die er in Israël gevonden wordt. In het algemeen gesproken, ook onder het Jodendom dus speciaal. Dat kan wel zo zijn, maar de Bijbel zegt het is zonder kennis. Want men zou namelijk in de eerste plaats zijn heer moeten kennen. Zoals dieren weten dat. Het eerste wat beesten allemaal weten, wie de baas is, daar gaat het ook altijd om. Maar Israël heeft geen kennis. Dat is in het algemeen zo, maar meer speciaal, men heeft geen kennis, want men kent de Heer niet. Daarom staat er ook, mijn volk verstaat niet. Wat verstaat mijn volk dan niet? Wel, mij niet. Met hoofdletter nog steeds. Hè? Mijn volk verstaat mij niet. Dat is de gedachte. Het heeft geen kennis, het verstaat niet. Waarbij verstaan weer te maken heeft met het luisteren naar het woord. Trouwens, dat is altijd zo. De verhouding, hoe moet ik het zeggen? Meester en slaaf, om het dan maar heel zwart-wit te nemen. De verhouding meester en slaaf wordt bepaald doordat de meester spreekt en de slaaf luistert. Het Nieuwe Testament wordt het uitgelegd, daar staat er van. Ik heb ook personeel onder me en ik zeg doe dit en hij doet dit en ik zeg doe dat en hij doet dat enzovoort. Hè? Zo wordt het uitgelegd. Je moet naar zijn heer luisteren, maar Israël doet het niet, luistert niet naar het woord. Als je nooit naar woord luistert, krijg je dus ook nooit kennis. En als je niet luistert naar het woord van de Heer, krijg je nooit kennis van de Heer. En zo zegt de Heer het ook, hij zegt mijn volk, verstaat hij dat? Mijn volk is natuurlijk gewoon Ami, hè? Even voor de... Voor de mensen die Hosea kennen. Ami, mijn volk. Maar mijn volk verstaat niet. En dat betekent dat Ami lo Ami zou worden. Onderwerp wat dus in Hosea en later in Romeinen en Petrus verder wordt uitgewerkt. In Hosea, laat ik het toch maar even naast leggen. In Hosea 4. Hosea is de eerste van de kleine profeten. Wat aardig, hè? Dat is me zo... Uit de eerste van de grote naar de eerste van de kleine gaan. Hosea 4, daar staat
in vers 5. Daarom zult gij vallen bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is, of wordt, want dat is hetzelfde. Mijn volk wordt uitgeroeid, dan heb je hetzelfde. Mijn volk, Ami, dat is inmiddels vers 6 van Hosea 4. Mijn volk, dezelfde term dus, is of wordt uitgeroeid, afgesneden, omdat het zonder kennis is. En dan nog een keer. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Enzovoorts. En dan nog een keer. Terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen, daar heb je dezelfde kinderen dus weer, zal ik ook uw kinderen vergeten. En dus niet kennen. Met andere woorden, de Israël wilde niet luisteren naar de Heer wilde dus ook niet meer luisteren naar Israël. Israël wil de Heer niet kennen, de Heer wil dus ook Israël niet meer kennen. Dat is de algemene waarheid waarna later ook in hetzelfde Jesaja 1 gesproken wordt over een overblijfsel wat een uitzondering op deze regel zou vormen. Zoals Lot een uitzondering was op de regel van Sodom. En zoals Rahab een uitzondering was op de inwoners van Jericho. En zo voort. En zoals Paulus een uitzondering was op al die andere fariseeën. Ik weet niet of Paulus mij dit in dank afneemt, dat ik het zo zeg. Maar hij weet wat ik bedoel. Goed. Dus terug naar Jesaja 1 vers 3. Mijn volk verstaat niet, Israël heeft geen kennis. Dat is ook van belang voor diegenen die menen dat Israël wel zoveel kennis heeft. Ook in onze dagen. Zolang het de Heer niet kent, heeft het geen kennis, althans niet in bijbelse zin van het woord. Je mag nog veel weten, boel geleerd hebben, maar als de Heer zelf daar geen rol in speelt, niet centraal staat in die kennis, betekent die kennis ook helemaal niks. Nou, daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Ik ga verder met vers 4, waar dan staat, wee het zondige volk. In vers 3 is het mijn volk, maar mijn volk verstaat niet en dus is mijn volk het zondige volk. Wee het zondige volk. En wee wil zeggen smarten, pijn. En er wordt dus gezegd dat deze smarten, deze pijn over dat zondige volk zou komen. Vervolging, verdrukking, of hoe het maar heet. Wee het zondige volk. Waarna het begrip het zondige volk wordt uitgelegd. Het zondige volk is namelijk het volk van zware ongerechtigheid. Niet alleen ongerechtigheid, maar zware ongerechtigheid. Ik weet niet wat het verschil precies is, maar het dient wel te beseffen dat we aan de ene kant te maken hebben met, laten we zeggen, een goddeloze levenswandel. Met het feit namelijk dat mensen zondaren zijn en dat ook het volk een zondig volk is. Dat is al ongerechtigheid. Maar zware ongerechtigheid is, voor zover ik het kan zien, ook nog dat men niet gelooft. Dat is zware ongerechtigheid. En dat is de grootste ongerechtigheid die er is. Dat een schepsel niet luistert naar de schepper. En dat het volk niet luistert naar degene die hem tot het volk gemaakt heeft. Enzovoorts. Want wat de Heer van ons in elk geval verwacht is dat wij geloven. Of we ook verder in overeenstemming leven met de wet, dat is een heel ander verhaal. Want de Heer weet als geen ander dat wij daartoe helemaal niet in staat zijn. Daardoor zijn we wel ongerechtig en onrechtvaardig. Maar de grote onrechtvaardigheid is dat wij onrechtvaardig zijn door onze eigen directe schuld. Dat wil zeggen, we hebben zelf die keuze gemaakt. Wel, we hebben nooit gekozen dat we zondaren zouden zijn. We werden als zo geboren. Zie, daar kunnen we op zich niet zoveel aan doen. Maar als we het woord van God afwijzen en dus ongelovig zijn, zal ik maar zeggen, zijn woord afwijzen, dan is dat een ongerechtigheid die ten volle op ons drukt. En dat is ongetwijfeld een zware ongerechtigheid. Blijkt ook wel, want vers 3 zegt, het volk luistert niet, want daar komt het op neer. En vers 4 zegt dan, het is daarom een zondig volk, namelijk een volk van zware ongerechtigheid. Die term wordt nog een keer veranderd. Dan staat er namelijk, het zaad der boosdoeners. En zaad is synoniem met volk, hè? Want zaad heeft te maken met afstamming. En allen die dezelfde afstamming hebben, behoren tot hetzelfde volk. Dat is de Bijbelse gedachte. Allen die afstammen van, laten we zeggen, Israël, behoren tot het volk Israël. Om eens wat eenvoudigs te zeggen. Dus het zaad der boosdoeners is eigenlijk hetzelfde als het volk van ongerechtigheid. Ze zijn boosdoeners. Zij zijn verdervende kinderen, staat er. Of zonen, als ik het wel heb. Maar het maakt weinig uit. Het gaat erom dat zij de afstammelingen zijn van, laten we zeggen, Abraham, Isaac en Jacob. Kinderen of zonen, in ieder geval erfgenamen daarvan, zaad ook van Abraham, maar dan in de stoffelijke betekenis van het woord. Maar in plaats van dat zij rechtvaardig zijn, luisteren naar het levende woord, luisteren ze niet naar het woord en zijn dus verdervende zonen. Want in het woord is leven. Als men het leven afwijst, dan komt men in het verderf. Want verderf is het woord wat de werking van de dood beschrijft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, zei de Statenvertaling, maar eeuwig leven hebben. Verderf staat tegenover leven. Ze zijn dus verdervende kinderen. In plaats van dat het leven in hen werkt, werkt de dood in hem. Waarom? Staat erachter. Zij hebben de Heere verlaten. Veel eenvoudig. Het was de Heer die hen het leven gegeven had. Ook als volk. Maar in breder verband kun je het op de hele mensheid van toepassing brengen. Het is de Heer die hen gemaakt heeft. De Heer die hun schepper is. Maar wanneer men die Heer verlaat, dan verlaat men de levensbron en is men dus aan het verderf onderhevig. Dat is de gedachte. Als we nou iets filosofischer worden, zoals Johannes, zal ik maar zeggen, dan zeggen we, de Heer is immers het woord van God. Jehovah is immers de Zoon en de Zoon is het woord. Moeilijk, hè? En als men het woord verlaat, verlaat men het leven, want alle dingen komen door het woord tot stand. Je kunt zeggen, alle dingen komen door de Heere tot stand. Je kunt ook zeggen, alle dingen komen door het woord tot stand. En in de praktijk is dat precies hetzelfde. Daar gaat het maar om. Men verlaat de Heer en dus verlaat men het leven. Ze hebben de Heere verlaten. Zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Dat is volkomen hetzelfde, maar weer in andere woorden. Hè? Want de heilige Israëls is gewoon de Heere. En ze hebben hem gelasterd, beledigd dus eigenlijk. Eenvoudig door hem de rug toe te keren, door hem te verlaten. Het is eigenlijk hetzelfde. En het verschil in de uitdrukking, u zit hem in de beschrijvingen van de heilige, is als duidt op de Heer die immers heilig is. En ze hebben de heilige verlaten, de heilige van Israël. Ik heb dat er straks al even uitgelegd. In de wet zegt de Heer, zijt heilig, want ik ben heilig. En hij zegt dat tot Israël. De bedoeling is dat Israël heilig is, omdat de Heer heilig is. Maar Israël wendt zich af van de heilige Israëls en wordt dus zelf onheilig. En dat lasteren, dat woord wordt uiteraard gebruikt omdat lasteren in de eerste plaats is spreken. Lasteren doe je in de eerste plaats met de mond. Wel, ik zei laster is dat je iemand verlaat, van iemand afwijkt enzovoort. Dat is ook zo. Maar in de eerste plaats doe je dat met de mond. Je kunt je via de mond van iemand distancieren. En dat is wat Israël ook inderdaad gedaan heeft. Ze hebben gelasterd. Dat wil zeggen, ze hebben het woord van God, het woord des Heren, tegengesproken. Zo, de lastering tegen de Heilige Geest. U kent die term, hè? De lastering tegen de Heilige Geest is gewoon dat je die geest tegenspreekt. En de geest is Christus, dus als je Christus tegenspreekt, dan is dat lastering tegen de geest. Dat is gewoon ongeloof dus eigenlijk, hè. Niks moeilijks aan, hoor.